Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we nu gaan zingen van Psalm 65, vers 1 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Wat er verder volgt in Psalm 65, vers 1 en 3.
Thank you.
stellen wij ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet en zingen daarna Psalm 147, vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En wat er verder volgt in Psalm 147, vers 10, na het lezen van de wet. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneeuwd beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doet barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dat samen met: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Schriftlezing deze morgen is uit het Oude Testament en wel Genesis 49, vers 1 tot met 18. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Kom samen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als de wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen. Toen heb gij het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig. En hun verbolgenheid, want hij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw. Als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken. Noch de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En het veulen zijner ezelin aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen. En hij zal aan de haven der schepen wezen. En zijn zijde zal zijn naar Sidon. Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat zij goed was en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen en hij was dienende onder zijns. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg. Een adderslang nevens het pad, bijtende des paards verzenen dat zijn rijder achterovervallen. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Tot zover de schriftlezing. De tekst deze morgen is uit vers 18. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Alvorens wij overgaan tot het lezen van de preek, zoeken wij eerst Gods heilig aangezicht in ons gemeenschappelijk gebed. Om hem een zegen af te smeken over deze dienst in het bijzonder. Om de leiding te vragen van de Heilige Geest. En om voorbeden en dankzegging te doen voor zuster Tavernier die gevallen is en haar heup heeft gebroken. Is geopereerd al en het mag goed met haar gaan naar de omstandigheden. En voorbeden voor broeder en zuster Zwaan uit Oesgeest. Deze mochten in de afgelopen week gedenken dat ze 50 jaar geleden door de band van het huwelijk aan elkaar werden verbonden. Laten we bidden. Heren in de hemel, aan het begin van de dienst komen wij tot u voor uw heilig aangezicht. Heren, om te danken. Danken dat u deze week bewaarde en spaarde. Heren, dat vanmorgen de deuren van uw huis weer open stonden. Heren, dat we mogen komen om te luisteren. Dat op de kansel uw woord ligt wat open mag gaan. Heren, en het evangelie wat straks verkondigd mag worden. Heren, wilt u in ons midden zijn en helpen, heren. Met deze eenvoudige leesdienst, heren, wilt u dan zondaren trekken. En wijzen op de Heer Jezus. Heren, het is zo'n groot wonder dat u ons vanmorgen weer opzoekt met uw evangelie. En dat we mogen horen van uw genade en van uw trouwverbond, waarop we biddend mogen pleiten. Heere, wilt u zo met ons in ons midden zijn met uw Heilige Geest. En helpen in het lezen en in het luisteren. Ja, Heere, dat deze dienst mag uitlopen op de eer van uw grote naam. Heere, we dragen de gemeente aan u op. Heere, we mochten net horen van zuster Tavernier die gevallen is. Heere, die naar het ziekenhuis moest en geopereerd moest worden. Heere, u heeft haar ook daardoor heen geholpen. Heere, wilt u ook verder met haar zijn in het verdere herstel. Heere, dat ze samen met haar man en kinderen en alle die haar lief hebben het van u mogen verwachten. Heere, we bidden ook voor de familie Zwaan uit Oesgeest, die deze week mochten gedenken dat ze 50 jaar aan elkaar verbonden waren. Heere, wilt u ook met hen zijn, een dankbaar hart schenken en dat ze dat ook bij u mogen brengen. Heere, in die 50 jaren waren er ook zorgen en verdriet, ook blijdschap. Heere, wilt u met hen meegaan en dat ze dat bij u mogen brengen. Heere, ook de zorgen die ze kennen. Heere, u weet ervan. Heere, zo bidden wij voor de andere zieken in de gemeente die eenzaam zijn. Heere, waar verdriet is en waar spanningen zijn. Heere, u weet ervan. We dragen ze hen aan u op. Die in de duisternis zitten. Heere, die misschien thuis luisteren alleen of achter in de zaal. Heere, wilt u ook hen een zegen schenken. Heere, we danken dat zuster Amersfoort ook vanmorgen weer in ons midden mag zijn. Heere, dank dat deze oude zuster nog zo in ons midden mag zijn. Wilt u haar nabij zijn. Heere, dat ze uw nabijheid ook mag ervaren. Heere, wilt u haar alles schenken wat nodig is. Heere, we bidden voor het evangelisatiewerk dat gedaan mag worden in binnen- en buitenland. Heere, ook uit deze gemeente. Wilt u dat zegenen? Heere, ook het bijbelvertaalwerk wat gedaan mag worden. De radio-uitzendingen. Heere, wilt u dat alles zegenen? Heere, u staat nog aan de deur. U roept nog en u klopt. En roept ons toe, wendt u tot mij toe. Alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Heere, dat we zo vanmorgen ook uw stem mogen horen. Heere, wilt u zijn met een ieder die een bijdrage doet aan deze dienst. Wilt u die ook zegenen, Heere, dat de dienst eerbiedig en in rust mag verlopen. Heere, dit alles, dat vragen wij niet omdat wij iets verdiend hebben, maar alleen uit genade en om Jezus wil alleen. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 130, vers 3 en 4. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En wat er verder volgt in Psalm 130, vers 3 en 4. Na het lezen van de preek zingen we van Psalm 73, vers 12. Daarna zullen de collecten worden gehouden. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de emeriticas. En de extra collecte voor de kerk is de derde collecte. Bij de uitgang hangen de busjes voor het adoptiefonds. De Heere zegen u en uw gaven. De adventsverwachting van Jacob. De tekst: op uw zaligheid wacht ik, Heere. Geliefde gemeente, vandaag is het de derde zondag van de advent. Nu weet u misschien niet iedereen wat deze uitdrukking betekent. Advent is afgeleid van de Latijnse woorden Adventus Domini. Letterlijk betekent die zoveel als de komst van de Heer Jezus. Om te begrijpen wat daar precies mee bedoeld wordt, moeten we letten dat de zondagen van de advent aan de kerstdagen voorafgaan. Het is de bedoeling dat we met name tijdens deze zondagen terugkijken naar de tijd van het Oude Testament, toen de Heer Jezus nog niet geboren was. We luisteren naar Bijbelgedeelten die stem geven aan de verwachting van de beloofde Messias. Woorden waarin Israël haar verlangen uitspreekt naar de openbaring van het volle heil. Nu zou iemand daartegen kunnen inbrengen: het is voor ons toch onmogelijk om ons helemaal te verplaatsen in de verwachting van het oud-testamentische Israël. Wij leven na de geboorte van Christus en kunnen het toch niet doen net alsof hij nog niet gekomen is. Dat is zo. Wij kunnen en hoeven niet net te doen alsof het wonder van de kerstdagen nog niet heeft plaatsgevonden. Wij kijken terug naar de oud-testamentische Messiasverwachting vanuit de nieuw-testamentische vervulling. Maar juist als we zo terugzien, kunnen we heel wat leren van het verlangen en van de verwachting waarmee de oud-testamentische vromen uitzagen naar de komst van de Heere. Dat wordt duidelijk als we vanmorgen stilstaan bij de woorden die Jacob uit op zijn sterfbed. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Het thema van de preek is Jacobs adventsverwachting. Hij roept om de hulp van de Heere. Hij hoopt op het heil van de Heere. Hij rust aan het hart van de Heere. Onze eerste gedachte: Jacob roept om de hulp van de Heere. Jacob is oud geworden en verzwakt. Hij beseft dat het einde van zijn leven nabijgekomen is. Om die reden ontbiedt hij zijn zoons om voor het laatst het woord tot hen te richten. We stellen ons voor dat ze stil en ontroerd rond het bed van hun oude vader staan. Bij een sterfbed past immers dat je stil wilt zijn en luisteren. Dan begint Jacob te spreken. Het zijn plechtige woorden. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat het hier gaat om de laatste woorden van een aartsvader. Nee, het plechtige wordt vooral veroorzaakt doordat deze laatste woorden profetische woorden zijn. Kort voor zijn sterven worden de ogen van Jacob verlicht door de geest van de profetie. Hij laat profetisch licht schijnen over de dingen die in het leven van zijn zoons gebeurd zijn. Maar hij onthult ook dingen die nog in de toekomst verborgen liggen. Luister maar eens naar de woorden die Jacob tot zijn zonen zegt. Verzamelt u, mijn zonen, en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Wanneer we alles dat daarop volgt op ons laten inwerken, zien we dat Jacob heel wat zegt over wat Israël in de toekomst zal overkomen. Zo duidt hij de gebieden aan waar de stammen die de namen van zijn zoons dragen, zullen wonen in het beloofde land. Hij spreekt van zegeningen die het volk van Israël ten deel zullen vallen. Maar ook van oordelen en van gerichten die het zullen treffen. Daarin wordt iets hoorbaar en zichtbaar van het grote plan dat God in en door Israël gaat verwezenlijken. Soms verwijden de woorden zichzelf tot een vergezicht op de komende Messias. Juda, gij zijt het. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Hoewel deze woorden op het eerste gehoor enigszins raadselachtig klinken, heeft de christelijke kerk ze door de eeuwen heen toch als echte adventswoorden opgevat. De beloofde Messias zal zeker komen en hij zal uit de stam van Juda geboren worden. Zo noemt Jacob al zijn zonen bij namen: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Zebulon, Issachar. Voor elk van zijn zonen heeft hij een aparte profetische boodschap. En dan ineens, na het woord aan het adres van Dan, stokt de adem van Jacob. Een korte, heel persoonlijke uitroep komt over zijn lippen. Ik wacht op uw hulp. Ik wacht op uw heil, Heere. Waarom zegt hij dit? Voelt Jacob plotseling zijn krachten wijken? Ervaart hij dat de vale, klamhand van de dood zijn adem wegneemt? Of is hij bang dat hij de laatste woorden aan het adres van zijn andere zonen niet kan afmaken? Roept hij daarom dringend de hulp van de Heer in? Ik denk niet dat we de reden in die richting moeten zoeken, gemeente. De woorden van onze tekst dienen we vooral te lezen tegen de achtergrond van de verzen die er onmiddellijk aan vooraf gaan. Daarin gaat het over Dan. Het eerste dat Jacob over hem profiteert is dit: Dan zal zijn volk richten als een van de stammen van Israël. Op deze manier voorzegt Jacob dat uit Dan een leider, een richter zal voortkomen die Israël zal leiden en bevrijden. Dat is ook gebeurd. De richter Simson is immers afkomstig uit de stam van Dan. Maar deze zegenspreuk gaat over in het volgende vers in een ernstig oordeelswoord. We lezen namelijk: Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang nevens het pad, bijtende des paards verzenen, dat zijn rijder achterovervallen. We zien het beeld voor ons. Daar draaft een paard met een ruiter door het veld. Misschien is het een boodschapper die een belangrijk bericht moet overbrengen naar het leger van de koning. Het is prachtig weer. Alles ademt rust en stilte. Nergens dreigt enig gevaar. Misschien is de ruiter bijna op de plaats van de bestemming en denkt hij juist: de reis is voorspoedig verlopen. En dan ineens gebeurt het. Een gifslang ligt in het gras aan de kant van de weg. Hij schiet plotseling vooruit en bijt in de hiel van een van de achterbenen van het paard. Het paard stijgt plotseling en werpt zijn ruiter van zijn rug. Even later ligt het verlamd of zieltogend op de weg. En de ruiter, wellicht is hij ernstig gewond, of heeft hij zelfs zijn nek gebroken. Dat beeld werpt een helder, profetisch licht op het karakter van Dan. Het is aan Dan eigen dat hij niet strijdt met een open vizier. Hij zoekt met list en bedrog zijn doel te bereiken. Daarbij ontziet hij niets en niemand. Jacob is kennelijk diep geschokt als de geest van de profetie deze karaktertrek geeft van zijn zoon. Dan, mijn jongen, een slang. Heere, help mij. Ik heb uw hulp nodig en daar verwacht ik het van. Is daarmee alles gezegd over de reden waarom Jacob Gods hulp inroept? Nee, we moeten nog een stap verder gaan. De vraag laat zich namelijk niet onderdrukken: hoe komt Dan aan die karaktertrekken van list en bedrog, aan die slangennatuur? Lijkt hij in deze zondige trekken niet sprekend op zijn vader? Inderdaad, heel Jacobs levensgeschiedenis laat zien dat hij één speciale boezemzonde had. Hij was Jacob, de bedrieger. In het listige van Dan wordt hij herinnerd aan zijn eigen boezemzonde. Het is alsof hij zegt: Dan, jongen, je hebt dat listige en bedriegelijke van geen vreemde. In jouw zonde zie ik mijn zonde. En dat dringt hem des te meer tot de bede: Heere, help mij, ik wacht op uw hulp. Er is trouwens nog een aspect. We hebben gezien dat de spreuken van Jacob ook een profetisch karakter hebben en dus iets zeggen over de toekomst van de 12 stammen van Israël. Die 12 stammen vormen het volk van God, de gemeente van God van het oude verbond. Nu ziet Jacob in deze donkere profetie over Dan dat de gemeente van de toekomst niet in een stormvrij gebied leeft. Vijanden dreigen niet alleen van buitenaf, maar ook van binnenuit. Jacob ziet binnen de gemeente bedriegelijke slangen schuifelen. Dat profetisch gezicht wordt des te beklemmender als we terugbladeren naar het begin van het boek Genesis. Ook daar schuifelt een slang, maar dan in de Hof van Eden. Via deze slang heeft de duivel Adam en Eva verleid, zodat zij van God afvielen. Daarom roept het beeld van de slang in deze profetie herinneringen op aan het werk van de boze, die er altijd op uit is om mensen te gronden te richten en als het mogelijk is, de gemeente van God te verwoesten. Daarom wordt hij ook de mensenmoordenaar van de beginnen en de doodsvijand van de kerk genoemd. Wanneer we dat bedenken, krijgt de reden waarom Jacob de Heere om hulp roept nog een diepere ernst. Het is alsof hij zegt: Heere, ik zie dat uw gemeente van binnen en van buiten bedreigd wordt door de macht van de boze. Help uw kerk door de geschiedenis heen. Laat al haar verwachting van u en van uw zaligheid zijn. Al verschillende keren is nu gezegd dat deze korte tekst een roep om hulp is. Dat vraagt echter nog wel enige toelichting. Er staat in de tekst toch zaligheid? Dat is heel wat anders dan hulp, denkt u misschien. Wel nu, dan moet u bedenken dat het woord dat hier in de Statenvertaling met zaligheid wordt weergegeven, vele betekenissen kan hebben. Het kan, in het heel algemene zin, vertaald worden met hulp, redding of bevrijding uit allerlei gevaren en noodsituaties. Die betekenis heeft het in onze tekst in de eerste plaats, zoals duidelijk geworden is. Op die manier ligt er een belangrijk stuk onderwijs voor ons in deze woorden opgesloten. Zij laten zien dat wij in allerlei moeite, zorgen en noodsituaties God om hulp en kracht mogen vragen. Heeft hij het niet gezegd, stort voor mij uw ganse hart. Daarbij hoeven we niets achter te houden. We mogen de Heere om hulp vragen in dagen van ziekte of wanneer onze krachten minder worden bij het ouder worden. We mogen de Heere zeggen hoe angstig en eenzaam we zijn. We mogen hem onze zorgen laten weten over de geestelijke kaalslag in Nederland, over de kerkverlating en verwereldelijking. Misschien denkt u aan uw zoon of aan uw kleindochter die de kerk en de dienst van God vaarwel gezegd heeft. Want de vorst der duisternis, de oude slang, gaat rond als een briesende leeuw. Wie zal dan staande blijven? Laat juist onder al die omstandigheden de roep van Jacob weerklank vinden in ons hart. Heere, help ons, want u alleen kunt werkelijk hulp bieden in onze benauwenis. Daarom is onze verwachting van u. Jacob hoopt op het heil van de Heere, onze tweede gedachte. Toch gaat het in onze tekst niet alleen om de hulp van de Heere in allerlei noodsituaties. Niet voor niets wordt het kernbegrip in onze tekst meestal vertaald met zaligheid of heil. Dat is ook de diepste betekenis van het woord. We moeten hierbij denken aan de redding uit de eigenlijke oorzaak van alle ellende en nood, namelijk onze zonde en schuld. Met de uitdrukking uw zaligheid vraagt Jacob in feite dat de Heere hem en zijn nakomelingen wil verlossen van het juk van de zonde en de last van de schuld en hen wil doen delen in zijn heil. Laten we nog wat nauwkeuriger lezen hoe Jacob hier spreekt. Hij zegt niet, ik wacht op mijn zaligheid of iets dergelijks. Nee, hij bidt, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Op die manier herinnert hij ons eraan dat de zaligheid niet uit hemzelf voortkomt, of dat hij er rechten op heeft. Nee, het heil dat hij verwacht moet alleen en volledig van God komen. Daar is niets van hemzelf bij. Dat is toch de belijdenis van alle die de Heere vrezen. Ik hoop dat het ook jou en uw belijdenis is. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, gij alleen. Dit punt wordt in allerlei toonaarden in de Bijbel onderstreept. Het heil is des Heren, lezen we in het Oude Testament. En Paulus benadrukt in zijn brieven met klem dat de zaligheid enkel en alleen voortkomt uit de genade van God. Want uit genade zijt ge zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Dat dit heil alleen van God komt, heeft alles te maken met de verschrikkelijke ernst en de verschrikkelijke macht van de zonde. De zonde is zo machtig dat wij onszelf daarvan nooit kunnen bevrijden, ook al spannen we ons nog zo in. Alleen de Heere kan ons redden. Maar wil Hij dat ook? Laten we nog eens naar onze tekst kijken. Het woord dat in onze vertaling vertaald is met zaligheid, luidt in het Hebreeuws Yeshua. Ook al kennen de meesten van u geen Hebreeuws, herkent u in die klank misschien toch wel een beetje. Dat Hebreeuwse woord is namelijk nauw verwant met de naam waarmee we allemaal vertrouwd zijn vanuit het Nieuwe Testament. Dat is de naam Jezus. Je zou kunnen zeggen dat Jacob hier belijdt: op uw zaligheid, op uw Jezus wacht ik. Want we weten uit de schriften van het Nieuwe Testament dat God alleen in Jezus Christus de volle zaligheid openbaart en schenkt. Prachtig komt dat uit in de naam Jezus. Wat die naam betekent, Jezus betekent zaligmaker, heiland, verlosser of redder. Dat wordt volstrekt duidelijk wanneer de volheid van de tijd gekomen is. Jozef krijgt dan namelijk van de engel het bevel dat hij het kind dat Maria onder haar hart draagt, Jezus moet noemen. Letterlijk zegt de engel dat zo. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Met dat doel is Jezus dus naar de wereld gekomen, om Gods zaligheid, het heil dat God wil schenken, bekend te maken en aan te bieden. We mogen nog een stap verder gaan en zeggen: hij biedt het heil niet alleen aan, maar hij wil het ook daadwerkelijk schenken. Zijn naam is immers Jezus, zaligmaker. Dat wil zeggen dat hij zondaren werkelijk en volkomen van hun zonde verlost. We mogen zelf nog een stap verder gaan. Hij verlost verloren zondaren niet slechts van hun schuld, maar hij zoekt ze ook op in hun verlorenheid om hun in dat heil te doen delen. Hij heeft het toch zelf gezegd, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Wordt in dit alles niet duidelijk dat God niet alleen machtig is om in Christus de zaligheid aan zondaren te schenken, maar dat Hij dat ook volkomen bereidwillig is om dat te doen. Misschien voelt u bij deze woorden allerlei ja-maars bovenkomen. U hebt al zo vaak gebeden om genade en om bekering, maar de Heere lijkt geen antwoord te geven. Een ander ziet zijn of haar zonde als een donkere, ondoordringbare muur om zich heen. Die zonden klagen u aan en veroordelen u. Waar is de Heere Jezus die alleen van de zonde redden kan? U ziet hem niet. Misschien bent u oud geworden en nog nooit oprecht tot de Heere Jezus gevlucht. Binnenin u fluistert een stem: het is te laat. U hebt de tijd van de genade voorbij laten gaan. De Heer Jezus wil u niet meer zoeken en zalig maken. Laat ik met grote nadruk zeggen: wat voor struikelblokken en belemmeringen u ook bij uzelf ontdekt, leg ze in het gebed aan de Heer voor. We mogen alle moeite die we ervaren bij het bidden voor Hem neerleggen. Al onze zonde en schuld mogen we aan Hem belijden. Zeg maar eerlijk aan Hem, wanneer je zo'n last hebt van zondige gedachten, verlangens en fantasieën. Erken het wanneer je in jezelf zoveel tegenzin en onwil ontdekt om voor Hem te buigen. En misschien wel hele verkeerde gedachten hebt over God. Vertel het aan de Heere wanneer je niet over de muur van zonde heen kunt kijken en je zo machteloos en hulpeloos voelt. Daarbij mag je bidden om Gods genade en pleiten op het heil dat Hij in de Heer Jezus aanbiedt en toezegt. Heere, bij U is toch de zaligheid en heil te vinden. U, Heere Jezus, zoekt toch het verlorene. Zoek ook mij op in al mijn zonde en machteloosheid. Op Uw zaligheid wacht ik. Naar Uw heil zie ik uit. Wie het zo van de Heere verwacht, wordt niet beschaamd. In een oude versregel staat het zo. Hen zal Hij niet verachten die hopend op Hem wachten. Als Jacob hier zegt dat hij op de zaligheid van de Heere wacht, dan moeten we er wel op letten dat we dat op de goede manier lezen. Jacob bedoelt in elk geval niet dat hij nu afwacht of de Heer hem de zaligheid geeft die hij hem beloofd heeft. Het gaat hier beslist niet om een lijdelijk of passief afwachten, maar om de levende verwachting die hoort bij het ware geloof. In gespannen verwachting ziet Jacob uit naar Gods heil. Hij strekt als het ware de beide armen van het geloof ernaar uit. De bekende Engelse prediker Spurgeon gebruikt ergens een prachtig beeld waarmee hij dit aspect van het verwachten schildert. Hij vraagt: wil je weten wat verwachting is? Kijk dan in een nestje met jonge vogeltjes die nog niet zo lang geleden uit het ei gekomen zijn. Wat zie je als je van bovenaf in dat nest kijkt? Eigenlijk weinig meer dan wijd open bekjes die schreeuwen om voedsel. Zo hunkert de verwachting van het geloof naar God en zijn heil. En zij vindt nergens anders rust dan in God en zijn woord. Misschien herkent u daar iets van in uw eigen leven. Want wanneer we door Gods genade zijn aangeraakt, krijgen we Hem in alle dingen nodig. En verwachten we verlangend alles van Hem. En onze hoop richt zich op zijn woord. Jacob rust aan het hart van de Heere, onze laatste gedachte. Betekent dit alles nu dat de Bijbelse verwachting een gespannen, onzeker en rusteloos iets is? Nee, gemeente, want al opent de mond van de verwachting zich wijd en ziet zij rijkhalzend uit naar Gods heil, toch heeft die verwachting ook een vaste grond. Wat bedoel ik hiermee? De Bijbelse verwachting klemt zich vast aan de zaligheid die God beloofd heeft. Ook dat bedoelt Jacob wanneer hij het heeft over uw zaligheid. Hiermee herinnert hij de Heere als het ware aan dat hij het heil heeft toegezegd aan zijn grootvader Abraham en aan zijn vader Isaac. En ook aan Jacob zelf. Telkens weer heeft de Heere de grote verbondsbelofte in het leven van de aartsvaders herhaald. Ik zal u tot een God zijn en uw kinderen na u. Op die belofte grondt Jacob zijn verwachting en daarin vindt hij gelovig rust. Hij onderstreept dat ook nog door de Heere te noemen bij zijn grote verbondsnaam. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Die naam wordt in onze vertaling met allemaal hoofdletters geschreven. Dat betekent dat hij de weergave is van de naam Yahweh. Die naam betekent: ik zal zijn die ik zijn zal. Of ik ben die ik ben. Daarmee worden vooral twee dingen uitgedrukt. Allereerst duidt deze naam aan dat de Heere de verheven is. De heilige die al ons begrip te boven gaat en daarom boven alles te prijzen is. Anderzijds zegt deze naam ook echter dat hij de getrouwe is die de werken van zijn handen nooit laat varen en die altijd nabij is om zijn volk te helpen en een heil te schenken. Zodoende weet Jacob het. God heeft de zaligheid beloofd. Daarom zal hij hem ook zeker schenken. Zijn naam is immers Heere. Hij zelf staat voor de waarachtigheid van zijn belofte in. Hij houdt getrouw zijn woord. Daarin vindt Jacob rust, nu hij hier op zijn sterfbed ligt en omringd is door zijn 12 zonen. Die rust heeft allereerst alles te maken met de profetische vergezichten die hij op zijn sterfbed krijgt. Hij ziet wat er in de toekomst gaat gebeuren met zijn zonen en met de stammen die uit hen zullen voortkomen. Hij ziet slangen schuifelen in de gemeente van de toekomst. Hij ziet gevaren dreigen van buiten en van binnen. Hoe zal Israël, hoe zal de kerk staande blijven? Jacob geeft het over aan de Heere. Hij verwacht het van de Heere. Hij zegt eigenlijk, Heere, wat er ook gebeurt in de toekomst, en er zal veel gebeuren, denk aan uw belofte van heil en zaligheid. Werk in mijn nageslacht, werk onder Israël. Werk in uw gemeente met uw genade. Zo legt hij de toekomst van de kerk, biddend en verwachtend, in Gods handen. Bevatte dit aspect van onze tekst geen belangrijke les voor ons? Velen hebben zorgen over de toekomst van de kerk. Zal de kerk in het Westen staande blijven in de stormvloed van onbijbelse opvattingen, kerkverlating? Zal er over 50 jaar nog wel een kerk in het Westen zijn? Hoe zal het zijn met onze kinderen, met onze kleinkinderen, met de gemeente waarmee we ons verbonden weten? Het zijn geen geringe vragen, maar wat een genade dat alle die de Heere vrezen met deze vragen rust mogen vinden in de verbondstrouw van God. Heere, we verwachten het van de zaligheid die u hebt toegezegd en in Christus Jezus hebt geopenbaard. Ga om zijn naams wil mee met onze kinderen, met onze kleinkinderen, met uw gemeente, door de tijd die komt. Breng er vele van hen toe tot uw hemels en eeuwig koninkrijk. Als het mogelijk is, breng ze alle toe. Doe het om de eer van uw naam, om de trouw van uw verbond en omdat uw zoon de naam Jezus zaligmaker draagt. Wanneer we het zo van hem verwachten, mogen we geloven dat hij ook in de toekomst zijn kerk zal bewaren en zijn werk zal voltooien. Er is nog een ander aspect aan de rust die Jacob vindt in de trouw van de Heere. Niet alleen geeft hij de kerk van de toekomst over in Gods handen, ook zijn eigen toekomst legt hij in de handen van de Heere. Hij beseft dat het einde van zijn leven dichtbij gekomen is. Maar ook nu hij staat voor de donkere rivier van de dood, weet hij dat de Heere hem niet zal verlaten. Christus heeft door zijn sterven en opstanding de dood overwonnen. En daarom is voor alle die in hem geloven de dood wel de laatste vijand. Maar de vijand is overwonnen. En daarom is de dood voor hen vooral de doorgangsweg naar het eeuwige heerlijkheid. Daarom mag een gelovige, wanneer hij sterft, zijn hoofd in vertrouwen neerleggen op de vaste belofte van God. En in dat vertrouwen zeggen, op uw zaligheid wacht ik, Heere. We hebben vanmorgen nagedacht over verschillende facetten van de adventsverwachting van Jacob. Herkent u hier iets van wanneer u uw eigen leven hiernaast legt? Of moet u eerlijk zeggen, eigenlijk zie ik hiervan bij mezelf niets. Wat bent u arm als dat zo is? Bovendien, wat bent u ook op een gevaarlijke weg? Want wie leeft zonder verwachting, sterft zonder verwachting en komt om voor eeuwig. Daarom dringt dit woord van God er bij u en bij jou op aan. Zoek het bij de Heere terwijl hij te vinden is. Wend u tot hem en wordt behouden. Bekeert u en leef. Want wie het zo leert verwachten van de Heere, zwerft niet meer doelloos rond in de duisternis waar slangen schuifelen. God heeft het licht van zijn heil doen opgaan in zijn leven. En hij mag rust vinden in de vaste belofte van Gods zaligheid. Zeker dat alles wordt in dit leven nog maar ten dele ervaren, als het ware door de schaduwen heen. Maar straks zal het licht van Gods heil volkomen opgaan, als de kerk van Christus voor de troon staat en binnen mag gaan in zijn eeuwig koninkrijk. Daar schuifelen geen slangen meer. Daar is de zonde en alle leed voorgoed overwonnen. Daar zijn alle tranen gedroogd. Want daar zal God alles zijn en in allen. Op die zaligheid wacht Gods kerk. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoot, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten. O vreugd, die alle smart verbandt. Daar is het vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. Laten we nog danken en bidden. Heer in de hemel, aan het einde van de dienst komen wij tot u. Voor uw heilig aangezicht, Heer, om u te danken. Danken dat u deze morgen in ons midden wilde zijn. Heer, we mochten horen uit een gedeelte van uw woord. Heer, wilt u zelf de naprediker zijn. En ons achtervolgen met uw heilige geest. Dat we deze woorden niet naast ons neer zullen leggen, Heer. Maar dat we er biddend mee bezig mogen zijn. Heer, omdat u naar ons wil luisteren zoals u vanmorgen mocht horen uit uw woord. Heer, wilt u ons ook voor vanmiddag weer de gezondheid en de lust geven om weer naar uw huis te komen. Heer, wilt u het zondige en het verkeerde wat er ook was, wilt u dat genadig vergeven. Heer, dit alles, dit vragen wij niet uit verdiensten, maar uit genade en om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij nu nog van Psalm 146, vers 3. De gelezen preek was van professor Baars. Eindigen deze dienst met de volgende zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij alle eer. Amen.